Hilde Pach vertaalt al bijna 30 jaar Hebreeuwse literatuur voor ons lezers. Zoals onder andere het werk van de schrijver Amos Oz en David Grossman. Af en toe vertaalt ze ook Jiddische literatuur. En vorige maand promoveerde zij bovendien op een studie naar de Courant, een in Nederland uitgegeven Jiddische krant uit de 17e eeuw. En verslaggever Anton de Goede sprak met Pach af op een zeer historische plek in Amsterdam.
Ja, we zitten in het Wertheimpark. En dat is eigenlijk maar een piepklein parkje. Ongeveer 20 meter links van ons is het Auschwitz-monument van Jan Wolkers. Op het hek hangen spandoeken. Er zou sprake zijn van een tweede oorlogsmonument waarvoor bomen zouden moeten wijken. Volg je die discussie?
Ja, ik volg hem wel. Als ik het zo zie, moet er ook een hele sportvereniging voor verdwijnen. Maar ik heb niet zo heel erg een mening over of er een monument moet komen. Ik bedoel, er zijn mensen die dat wel willen en anderen niet. Maar om het hier in dit parkje te doen lijkt me niet zo'n goed idee.
Nee, het is al het parkje van het Wolkers prachtige monument. Carina Wolkers heeft zich al als weduwe in de discussie gestort. Maar deze historische plaatsen in die oude Jodenbuurt, op een steenworp afstand van de Hollandse Schouwburg, de plek waar veel Nederlandse Joden vandaan gedeporteerd werden, ook vlakbij de Joodse Portugese synagoge. En we zijn hier gaan zitten omdat je studie hebt gedaan naar een bepaald aspect van de Joodse cultuur die al eeuwen terugvoert. Wat was de Courant?
Ja, de Courant was een krant. Het is ook afgeleid van het Nederlandse woord Courant, want in het Jiddisch had je daar geloof ik nog geen woord voor, omdat er ook nog nooit een geweest was waarschijnlijk. Maar het is een krant die waarvan anderhalve jaargang ongeveer iets minder is overgebleven. Het is een Jiddische krant, maar met wereldnieuws. Niet echt typisch Joods nieuws, maar met berichten die overgenomen zijn uit Nederlandse kranten. Maar dan wel op een bepaalde manier geredigeerd en geselecteerd. En daaruit, door die Jiddische kranten te vergelijken met de Nederlandse kranten uit die tijd, want die zijn er nog wel, de Amsterdamse en de oprechte Haarlemse Courant en de Leidse Courant. Heb ik gekeken wat de redacteur daarmee gedaan heeft. En of je daaruit iets kan afleiden over wat voor idee hij had over wat zijn lezers zou interesseren.
Ja, en we zitten nu in 2014. Die jaargang die jij bestudeerd hebt en die dus getraceerd is en bewaard gebleven is 1686
en 1687.
En dat was dus midden in de Gouden Eeuw. En je beschrijft ook in het proefschrift natuurlijk het onderscheid tussen de Sefardische Joden. We hadden het nu over die Portugese synagogen. Dat waren de Zuid-Europeaanse Joden die hier naartoe kwamen. En dit was nou juist de kant van de Oost-Europese Joden die voor wie dit krantje bestemd was.
Ja, nou ja, dit waar we nu zitten, het Wertheimpark, is uit de 19e eeuw. Wertheim was een Joodse filantroop en industrieel. Maar ja, in deze buurt een beetje meer, bij het Waterlooplein eigenlijk nog meer, woonden vanaf de 17e eeuw Joden. Ook wel Sefardische Joden trouwens. Maar ja, er waren meer rijke Sefardische Joden dan Ashkenazische Joden, maar ze waren lang niet allemaal rijk. En Ashkenazische Joden waren dus bijna allemaal arm. Maar die woonden dus nu meer in de omgeving van het Waterlooplein. En later, in de 19e eeuw, was dit wel echt een Joodse buurt.
Ja, en jij hebt je dus gericht op dat krantje dat voor Ashkenazische Joden bestemd was en gemaakt.
Ja.
Je hebt daarvoor, nou niet hiervoor, maar je hebt Jiddisch geleerd, terwijl je de vertaalster bent uit het Hebreeuws.
Ja.
Jiddisch en Hebreeuws. Jiddisch was de taal van die Oost-Europese Joden, is het niet?
Ja, dat was de taal die ze spraken. En Hebreeuws was de taal van de gebeden en van alle heilige boeken. Maar dat was in die tijd geen spreektaal.
Nee. Dat Jiddisch en dat eigen krantje was dus voor Oost-Europese Joden die hier zaten. Waarom wilden zij en moesten zij een eigen krantje?
Ja, dat is dus de vraag die ik me ook gesteld heb. En het is moeilijk om daar antwoord op te krijgen, want niemand schrijft er iets over. Er zijn niets overgebleven waarin verwezen wordt naar die courant. Dus daar kun je alleen maar naar gissen. Veel waren dus arm en nou ja, hadden misschien geen behoefte aan nieuws, maar er waren toch ook wel wat zakenlieden die die moesten weten hoe het aan toe ging in de wereld en die blijkbaar nog niet genoeg Nederlands kenden. Ik denk dat het vooral voor hun bedoeld was. Ja.
Want er waren mensen die alleen maar de Jiddische taal machtig waren en niet het Nederlands.
Ja.
En ik heb het steeds over krantje, omdat de omvang vrij gering is en de oplage. Want je hebt het over een oplage van een paar honderd, beschrijf je.
Ja, ik dacht hooguit 100 misschien. Maar dat heb ik maar een beetje zitten gissen, hoor. Want ik heb ergens had iemand de oplage van 17e eeuwse Nederlandse kranten geschat. Met bepaalde argumenten. En toen dacht ik van nou, als ik dat doe voor de Joodse courant, dan kom je dus uit op tussen de 50 en de 100 of zoiets. Ja. Dat natuurlijk.
In totaal waren die cijfers, die heb je ook achterhaald en in het proefschrift opgenomen, er misschien 8000 Joden in Nederland, waarvan dan 6000 in Amsterdam. Zoiets, geloof ik, hè?
Ja, zoiets, ja. En dan ongeveer 3000 die Jiddisch spraken.
Ja. Nu over de inhoud van het krantje. Amsterdam staat in mijn fantasie als de tolerante plek waar zowel dus uit Oost-Europa als uit Zuid-Europa de Joden naartoe kwamen. Wat jij beschrijft is dat er in die tijd, we hadden een rampjaar achter de rug, we hadden een 30-jarige oorlog maar in die tijd was het net een beetje rustig.
Ja, in Nederland was het toen rustig, maar niet in Oost-Europa, waar de Turken en de Habsburgers met elkaar vochten. En dat is ook meteen het belangrijkste onderwerp in die krant.
Je beschrijft eigenlijk dat de aandacht vooral op het buitenland gericht was en niet de Nederlandse binnenlandse politiek. Kranten ontstonden vaak nadat er oorlog gevoerd werd. Want mensen wilden natuurlijk die verrichtingen volgen.
Ja, dat zie je bij Nederlandse kranten. De eerste Nederlandse krant is in 1619, geloof ik, opgericht. En dat toen was net de 30-jarige oorlog begonnen in Duitsland. En ja, die courant van mij, die begint eigenlijk met de herovering van Boeddha. Dus Boedapest, de helft van Boedapest. En dat was toen ook heel belangrijk. Dus wie weet heeft het ontstaan daarvan, van die krant, daarmee te maken. Maar ja, voor hetzelfde geld zijn er nog meer exemplaren geweest en heeft het er niks mee te maken.
Je beschrijft ook dat er in die tijd in Turkije, Turkije was een machtig land en er bestond ook een soort vrees binnen de publieke opinie voor de islam. Eigenlijk zoals dat nu ook bestaat. Ja. Wat voor toon had die krant? Wat voor een karakter?
Nou, eigenlijk heel neutraal. Hij was neutraler dan de Nederlandse kranten. De Nederlandse kranten, ja, die namen vaak nieuws op van correspondenten. En die zijn dan als het ware embedded, zoals je dat bij de Golfoorlog had, embedded in het Habsburgse leger. En die hebben het dus over wij hebben dit gedaan en de onze hebben dat gedaan. En die courant die neutraliseert dat allemaal. Dus die zegt de keizerlijke troepen hebben dit en dat gedaan. En zij, maar nooit wij.
Eigenlijk neutraler dan de Nederlandse kant dat was.
De Nederlanders eigenlijk ook helemaal niks met die vochten niet mee met die Habsburgers. Dus het was eigenlijk ook nog een wei dat nergens op sloeg. Ja.
Die studie dus naar zo'n Joodse krant, zo'n jaargang de 17e eeuw. En we zitten hier nu in 2014. Er staat politiebewaking bij de Hollandse Schouwburg. Er staat politiebewaking bij het Joods Historisch Museum. die positie van de Joden. Moet je dan aan die geschiedenis ook denken als je hier nou rondloopt? Of wat is de link met nu eigenlijk, als je die tijd en nu ziet?
Nou, voor de Joden in Amsterdam was dat eigenlijk wel ook een vrij rustige tijd. Ze werden niet bedreigd hier. Er werden wel Joden bedreigd in de wereld. En hier misschien ook wel. Ik bedoel, het waren, ja, ze waren wel duidelijk anders. Het was duidelijk een afgesloten, ja, of een aparte groep. Maar ze zaten niet in een ghetto. Dus ze hadden wel contact met niet-Joden. Werkten ook bij niet-Joden. Maar ik kan me voorstellen dat de Joden die hier nu leven, dat die zich meer bedreigd voelen dan de Joden die daar toen woonden.
Hmm. Bedreigd waardoor?
Ja, door terroristische onheil van buitenaf. Door, nou ja, nu heb je dan die lui die naar Syrië gaan, maar het is eigenlijk altijd, voor de oorlog was er wel een soort antisemitisme hier, maar dat was meer in woorden. Er was niet echt een fysieke dreiging voor Joden meestal. En nu zijn er toch allerlei enge moslimstrijders die hier tot nu toe eigenlijk ook helemaal niet gekomen zijn. Behalve om Theo van Gogh te vermoorden. Maar waardoor de meeste Joden hier is nog nooit iets overkomen. Maar die angst die is er wel. En ja, wie weet hoe reëel die angst is, dat weet je natuurlijk pas als er iets gebeurt.
Mooi dat de studie er nu is. Die luistert naar de titel
Arranging Reality.
En waarom heet het zo?
Ja, omdat de werkelijkheid ordenen, dat is wat een redacteur doet. Er zijn heel veel dingen in de wereld en die kun je niet allemaal beschrijven. Nou ja, en hij had dan zijn bronnen. Maar zelfs daarin heeft hij dus zijn eigen selectie gemaakt. Dus de werkelijkheid die daarin beschreven wordt in die Nederlandse kranten, heeft hij op zijn manier geordend.
Hilde Pagh, mooi dat de studie er is. Dank je wel.
Graag gedaan.
Hilde Pagh en Anton de Goede sprak met haar over de 17e-eeuwse courant, waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.